Ik denk dat zo'n opleiding vooral zoeken en niet vinden is. En dat heb ik heel hard gedaan. Zoeken en niet vinden. Let's
do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik met Kirsten van Tijn, cabaretière, theatermaker en zangeres. Ze toert op dit moment door heel Nederland met alweer haar derde show Nobel, die gaat over het perfecte plaatje. Ondanks dat ze cabaret maakt, durft ze heftige onderwerpen aan te snijden, waardoor ze vaak na de voorstelling nog anderhalf uur staat na te praten met mensen die hun verhaal kwijt willen. Over al deze verhalen maakt ze vervolgens weer vlogs. Samen met een groep hele toffe fotografen heeft ze bij de voorstelling ook een fotoboek gemaakt. We hebben het over het soms moeilijk hebben op een opleiding, maar dat dit gelukkig niks hoeft te zeggen over je leven daarna, over rustig aan je carrière opbouwen en over hoe ze na haar derde theatershow ook weer de vernieuwing opzoekt. Heel veel luisterplezier. Hallo, welkom Kirsten.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, fijn.
Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Nou, ik ben dus Kirsten van Tijn. Mm-hmm. Ik ben net 30 geworden. Dat is wel een dingetje.
Oh.
En ik maak cabaret/kleinkunst. Mm-hmm. Ja, ik speel en ik zing ook in mijn voorstelling. Ja. Dus daarom zeg ik altijd /kleinkunst, want cabaret kan soms ook alleen maar een grappenkanon zijn.
Inderdaad.
En dat ben ik niet. Ik zing ook.
Ja. Ja. En want jij, is zingen dan voor jou, komt dat eerst als je een voorstelling schrijft?
Ja, ik heb nu 12 liedjes in mijn voorstelling. En die verbind ik eigenlijk aan elkaar door middel van cabaretteksten.
Ja.
Maar dat is wel meestal verhalend. Dus waar bij comedy of echt cabaret de grappen bovenaan staan, staan mijn liedjes bovenaan. En die verbind ik dan door grappige teksten wel.
Mm-hmm.
Het gaat wel om, hoe zeg je dat? Ik heb wel de pijn ligt eronder en de grap erop. En daardoor, hoe zeg je dit? Oh, nou kom ik nu al in de war met me. Oh, wat erg dit.
Helemaal niet erg.
Nee, ik bedoel, hoe zeg je dat? Er moet altijd een laag van pijn verlichting, lach op liggen.
Ja.
Maar daarom vind ik het woord cabaret altijd heel lastig. Ik ben nog altijd aan het zoeken tussen de brug tussen toneel en cabaret.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Cabaret, daar hebben toch mensen een beeld van, nou, we gaan een avondje even lekker
lachen vanavond. Ja.
Ja. En, maar merk je dat vaak ook in de zaal, dat mensen dan denken, oh, dit gaat toch wel ergens over?
Ja. Ja, dat merk ik altijd wel. Dus daarom probeer ik dat ook altijd wel in mijn aankondigingsteksten mm-hmm. te zeggen van, nu gaat het dan over het perfecte plaatje, wat we allemaal creëren, dat ik zeg, maar we gaan ook even onder het Persische tapijt kijken. Wat ligt daar te rotten? Weet je wel, dus ze weten altijd wel dat ik het ook ergens echt wel over ga hebben. Maar ik merk wel altijd in het begin dat ik een soort verhaal opzet, waarvan mij nog niet per se heel hard gelachen hoeft te worden.
Mm-hmm.
Want mensen moeten toch altijd, weet je, bij Brigit Kaandorp, die komt op, weten ze wat ze krijgen. Dat is meteen, weet je wel, ze zijn meteen mee.
Mm-hmm.
En ik ben nog niet zo bekend. Dus de eerste 10 minuten weet ik dat men altijd even, wie ben jij? Hoe praat ze? Wat heeft ze aan? Dus ze moet het ook altijd even landen. Dus dan ga ik niet meteen snoeihard erin met allemaal grappen. Dat kan, dat doen wel mm-hmm. veel cabaretiers. Ik bouw hem altijd heel rustig op, totdat ik ze heb.
Ja.
Dus ik zet altijd een verhaal in en dan gaan we los.
Klinkt goed. Dus daar is heel erg over nagedacht, over de structuur. Zeg
ja,
maar.
Ja, zeker.
En
ja.
Hoe heb je dat gewoon gaandeweg ontdekt? Van, oh, dit werkt beter voor mij?
Ja, ik heb nu mijn derde programma gemaakt. En het mm-hmm. eerste programma ging ik met gestrekt been erin. En dan was het ook, goedenavond, Lalo, hey, zeg eens hey. Weet je wel?
Oh, ja, ja.
En dan zitten mensen, als ze je niet kennen, meteen achter in hun stoel van, wie ben jij en wat kom je ons vertellen? Daarin heb ik geleerd dat ik veel beter rustiger kan opbouwen. Terwijl je nu dan ook juist weer merkt dat mensen dan denken, hè, maar we zaten toch bij cabaret, waar is die eerste grap? En die komt wel. Maar ik bouw hem liever langzaam op dan dat ik er snoeihard in ga. En ze dan op een gegeven moment, weet je wat, om dan de rust te pakken. Dat is vind ik een lastigere volgorde.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
En hoe is dat bij jou een beetje van start gegaan? Want je hebt op de Koningstheateracademie gezeten.
Ja, klopt.
Wat is dat voor opleiding?
Dat is echt een kleinkunstcabaretopleiding, waar in Amsterdam veel ook als echt acteur opgeleid worden. Werden wij echt puur opgeleid op zelf maken, zelf schrijven. En we hadden hele kleine klasjes, ongeveer 12 man in het eerste jaar. Dus er wordt heel erg op jou gefocust. En in plaats van je allemaal technieken aan te leren, is elke leraar bezig met wie ben jij in essentie en wat gaan we daarin uitvergroten. Dus juist de persoon die als 19-jarige binnenkomt en nog een beetje van alles is en nog zoekende is. Een voorbeeld, ik kom uit Noord-Holland, echt uit de klei getrokken, dikke Noord-Hollandse L. Die werd er niet uitgeramd, weet je wel, waar meestal op toneelscholen dan heel veel logopedie overheen gaat. Wordt juist jouw persoon juist uitvergroot. En dat is continu voor een spiegel staan eigenlijk.
Mm-hmm. En hoe was jij op die opleiding?
Ik heb niet zo'n hele leuke tijd gehad zelf op de opleiding. Als in elk jaar weer voor mijn plekje gevochten. Elk jaar zeiden ze weer, wat wil je nou? Ik zeg altijd, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik nu ben. Zo'n kleinkunstcabaretopleiding gaat ook heel erg vanuit de krant en de politiek. En weet je wel, die zitten daar heel erg op. Maar dat was niet waarvanuit ik maakte. Weet je, mijn eerste idee was, ik wilde eigenlijk naar de HKU en daar maker worden. Dus ik dacht altijd, ik ga toneel en theater maken. Ja. En toen had ik audities en daar bleek ik grappig te zijn. Ja, dat is heel maf, maar daar kom je achter. Ik was echt geen clown op school. Ik was juist de observeerder. Dus ik zat altijd achter in de klas te kijken en op te schrijven. Ik was wel altijd aan het schrijven. Maar nooit echt mezelf vooraan zetten op het podium. Dus toen ik die audities had en dat ze zeiden van, maar volgens mij moet jij richting kleinkunstcabaret gaan, dacht ik, ik kende bijna geen cabaretiers. Ik was daar helemaal niet. Ik werd ook niet heel veel meegenomen naar theater door mijn ouders. Maar het beeld van toneel, dat was mij, ja, ik ging naar de stad Schouwburg in Amsterdam. Dan had ik een sprintpas, weet je. Ik deed de vooropleiding theater in plaats van cabaret. En vanuit daar, hoe zeg je dat? Ik maakte dus altijd vanuit een hele eigen bron, wat ik voelde, wat ik meemaakte. En in het begin vonden ze dat op de opleiding, op de Koningstheateracademie, niet zo interessant. Dus op een gegeven moment kreeg ik vragen als, lees jij wel eens een krant? Ja, tuurlijk lees ik een krant, maar dat zijn hele pijnlijke dingen. En ik was 19 jaar en ik kwam uit een dorp uit Noord-Holland. Ja. En ik was voornamelijk nog bezig met mijn eigen binnenwereld aan het beschrijven en doorvoelen en al die dingen. Dus ik heb wel heel vaak elk jaar wel voor de keuze gestaan van stop ik ermee of ga ik door. Het was voor mij niet. Er waren een aantal in mijn klas die kregen de hele tijd kontjes van toe maar. En bij mij was het de hele tijd, ben je nou aan het doen? Oh, en daardoor voelde ik juist de hele tijd, oké, ik ga door. Weet je, ik werd er wel heel gretig van.
Het heeft je juist wel gemotiveerd dus elke keer.
Ja, maar wel met heel veel verdriet. Als in dat je elke keer zo naar huis gaat. Ja, ja. En beoordelingen krijgt dat je echt denkt, ik stop ermee. Maar juist wat ik zeg, door tegenwerking ben ik een soort van pitbull geworden.
Wow.
En heb ik ook dan een soort van stiekem bijna in mijn vierde jaar van de academie. Omdat ik dus weinig bevestiging kreeg van dat ik goed bezig was. Heb ik stiekem dus een cabaretfestival gedaan al in mijn vierde jaar.
Dat Groninger wat ik won. Studenten.
Nee, eerst nog het Griffioen Zuidplein cabaretfestival. En dat won ik, tot ieders verbazing. En toen was het ineens,
Ze had niemand op school verteld?
Nee. En pas in de halve finale, want toen moest ik ook echt, toen kwam dat in krantjes of weet je wel, dingetjes. Dus, toen ben ik ook meteen daarna het Groninger gaan doen. Mm-hmm. En op de dag van mijn afstuderen hoorde ik dat ik door was naar de halve finale. Maar het was echt zelfs zo halverwege mijn afstudeerjaar dat er werd gezegd, misschien moet je nog een jaartje doen.
Weet je.
Ja, dus en weet je, ik geef ze geen ongelijk. Ik was best wel bleu, best wel, wat ik zeg, niet opgegroeid met een culturele achtergrond. Ik heb echt in die vier jaar tijd alles verslonden aan, alles was nieuw. Filosofie, boeken, alle kunstgeschiedenis, weet je wel. Dus ik ben er vol in gegaan. Alleen dat moest allemaal nog dalen of zo. Dus toen ik naar het Groninger ging, ging dat ook ineens als een sneltreinvaart.
Ja.
Wat te gek is geweest, maar waarin ik ook voel van, nu derde programma, weet je wel. Ik ben er nog niet 100, weet je wel. Van ik voel ook dat ik in plaats van als een komeet ben gegaan, alles in stapjes doe. Dus ik zit nu halverwege die ladder. Mm-hmm. In plaats van dat ik in één rats op die ladder bovenaan stond, ben ik het in stapjes aan het doen. Maar dat voelt voor mij dus veel veiliger, omdat ik denk dat ik dat niet de persoon ben die ineens van 0 naar 100 kan gaan om dan die stabiliteit te houden. Dus ik denk dat ik langzaam zo die podia aan het voelen ben en rustig. En dan hou ik die ladder stevig. Of tenminste dan als ik bovenaan sta, want anders zou ik zo omklappen.
Ja, in plaats van dat je in één keer naar 100 gaat en dat dan moet
vasthouden. Ja, er zijn er wel heel veel die dat wel kunnen. En er zijn een paar echt supergoed bezig en gigantisch snel gegaan.
Ja.
Maar als ik kijk naar mijn... Weet je, soms dan ga je zo terug, denk je al je levenslopen van, oh ja, middelbare school, die Koningstheateracademie, is het altijd in stappen gegaan. En dan ineens, dan voelde je, oh ja, ik ben er. Bij mij is het nooit van nul, dat ben ik dus blijkbaar niet. Dus soms dan denk je van, hè, waarom lukt het nou niet? En dan denk ik, oh nee, zo doe ik het altijd in elke fase. Maar dat moet je dan soms weer even...
Ja, als je sommige mensen dan in je omgeving misschien dan super hard ziet gaan.
Ja, in één keer boem, weet je wel. En sommige daarvan, die hoor je ook doodongelukkig terug van... Ah, het lukt me helemaal niet. Weet je, gehypte mensen is niet altijd leuk.
Nee, zeker.
Als je dat niet volhoudt of die continuïteit in je spelen, weet je wel. Je speelt ook door het hele land. Hè. In Amsterdam reageren ze anders dan in Meppel.
Mm-hmm. Ja,
En dan kan je best wel op je bakkers gaan.
Ja, zeker. Ja. Maar hoe kan dat, vroeg ik me nog af, zo'n groot verschil zijn tussen dat ze op de Koningstheateracademie eigenlijk nog zeiden van, nou, misschien moet je een jaartje overdoen. En dat je toen op dat Groninger Studenten Cabaret Festival alle prijzen in de wacht hebt gesleept. Hoe...
Ja, ik denk omdat zo'n academie ook heel benauwend en klein is. Je houdt allemaal een soort gedachtegoed in stand met elkaar van, zo hoort cabaret te zijn. Mm-hmm. Dit is wat we maken. En als er docenten zijn die zeggen, dit is goed en dit is niet goed, dan gaan leerlingen daar ook heel snel in mee. Dus je hebt 3 of 4 keer in het jaar presentaties, wat volgens mij op elke toneelschool is.
Mm-hmm.
En dat is net als gehyped worden. Als er een soort vibe om iemand heen hangt van, ja, dit is goed, dan vinden we dat allemaal goed. En als er een vibe omheen hangt van, oh, dit kennen we niet of dit is anders, dan vinden we dat met z'n allen een beetje raar. Dus ik had nooit dat, hoe zeg je dat, dat de zaal losging bij mijn presentaties. Maar ik had wel zelf heel veel vertrouwen erin dat dit... Ja, het is zo anders om voor een groepje te staan van docenten en leerlingen of gewoon publiek wat jou niet kent en wat helemaal vers naar jou gaat kijken. En daarom wilde ik ook, omdat ik de hele tijd die tegenwerking had, dat ik dacht, ik wil normaal publiek, waar ik uiteindelijk ook voor ga spelen, die een kaartje kopen. Dat zijn niet de docenten, dat zijn niet mijn medeleerlingen of de, weet je wel, die mij willen zien uiteindelijk. En daar ging ik echt vliegen, dat ik dacht, oh wauw, dit is het, weet je wel, gewoon uit die benauwde school willen om voor ander publiek te staan. Ik deed al wel wat open podia en zo.
Oh ja, dat helpt misschien ook. Want ik kan me ook voorstellen dat als jou de hele tijd wordt gezegd van, ja, dit is het net niet. Ja, waar hou je dan het vertrouwen vandaan om toch te denken, volgens mij is dit wel wat mensen leuk vinden.
Ja.
Ja, dus daardoor, die open podia hebben daar misschien dan ook bij geholpen.
Ja, ik ben vrij snel buiten school gaan spelen.
Ja.
Wat ook niet helemaal de bedoeling was. Maar echt op mini dingen als Fringe, weet je wel. Of tenminste, Fringe Delft heb je dan. Gewoon echt kleine open podia. En,
gewoon al tijdens je opleiding?
Ja.
Oh.
Ja, dat werd niet altijd... dat vonden ze niet altijd leuk. Maar ik voelde daardoor wel waarom ik dit deed. En waarom ik deze opleiding deed. En nogmaals, elk jaar was de hel om weer een zomer in te gaan. Of na de zomer weer te beginnen. Maar wat ik zeg, eigenlijk achteraf denk ik, oh ja, dat is allemaal zo gegaan met tegenwerking.
Ja.
En dan denk ik kan het wel!
Ja, precies. Ja, daar word je misschien ook echt super sterk van.
Ja, soms dan word je ook totaal weer van je sokken geblazen en denk je, ah. Maar het is wel, weet je, ik heb ook mensen gezien die zoveel kontjes hebben gekregen van, doe maar, je doet het heel goed, doe maar, het is heel interessant. Oh, wat ben je toch poëtisch. Die daar in een soort, in een bad van gingen liggen van, maar hoe dan? Ja, ik weet het niet. Dat was een soort ander gevoel dan waarbij mij werd gezegd van, je voelt dan minder een soort drive om door te gaan, om verder te schrijven, om door te denken, om te zoeken. En ik denk dat zo'n opleiding vooral zoeken en niet vinden is. En dat heb ik heel hard gedaan. Zoeken en niet vinden. En dat doe ik nog steeds. Heerlijk.
Dat is het leven, denk ik, van een maker. Ja. Ja, misschien is dat het ook wel, ja. Dat mensen waarbij dan al gezegd wordt van, nou, dit is al helemaal top. Dan denk je, nou, ik ben top en ik hoef niks meer te doen.
Ja.
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 Maar ja, als je dan uiteindelijk van school bent, merk je dat die mensen het ook moeilijker hebben?
Ja, die hebben het moeilijker. Die hebben een langere aanloop nodig gehad.
Ja. Ja, precies.
Dus niks is goed of fout, maar het is gewoon anders. En mijn opleiding was gewoon zo, gewoon door tegenwerking. Nee, is heel goed voor mij.
Ja, want ben je achteraf toch dan blij dat je dat hebt gedaan?
Ja, achteraf wel. Ja, de tijd zelf vond ik niet zo leuk. Ik heb niet zo'n leuke schooltijd gehad. Maar achteraf denk ik, oh ja, als ze mij hadden gezegd dit is goed, dan was ik niet verder gaan ontwikkelen of verder gaan zoeken of de hele tijd, ja, die kracht, daar sta ik wel mee op het podium. En het grappige is dat ik nog steeds dat voel nu zijn het de recensenten bijvoorbeeld. Ja. Toen was het mijn docent, nu zijn het de recensenten. En het grappige is dat het publiek daarin wel gewoon met me meegroeit en dat ik die wel naast me heb staan. Maar als er dan echt iets over gezegd moet, weet je, het is net niet wat ze verwachten of net niet wat ze willen zien. Of net, het is net die checklist van een spreekbeurt, weet je wel, dat klopt dan weer net niet met wat ze hadden willen zien bijvoorbeeld.
Maar de recensenten.
Ja, die recensenten en daarvoor de docenten en ik denk daarvoor dan de Nederlandse docenten op een middelbaar. Weet je wel, ja, je bent elke keer zo net anders of zo.
Ja.
En, maar daardoor ben ik niet minder gaan geloven, tuurlijk, soms dan kwak je weer op de grond. Maar ja, ik weet niet, het is wel zo'n pitbullgevoel of zo van, oké, daar gaan we weer.
Ja. Maar hoe is dat dan als je inderdaad recensies krijgt tijdens, nou ja, je bent net begonnen met de voorstelling en je krijgt een recensie waar je eigenlijk misschien niet zo blij mee bent. Mm. Maar ja, je speelt wel misschien nog een jaar die voorstelling.
Ja.
Ga je dan nog veel aanpassen of denk je, het publiek is met mij en ja, dit is...
Nou, ik ben niet zo stubborn, laat maar zeggen, door me er helemaal niks van aan te trekken. Ik heb wel ook nog steeds last ervan. Dat je denkt van, oh ja, ze hebben het niet gevoeld. Dat vind ik het ergst, weet je wel, als ze het niet meegevoeld hebben. Dus als ze mijn, de onderlaag van de liedjes of wat. Dat vind ik dan, terwijl het publiek me huilend in de armen valt. Of ik heb nog nooit zoveel berichten gehad naar een voorstelling van, oh, en ik zit met dit en ik zit, weet je wel, dat daar ben ik ook gaan vloggen over wat mensen allemaal aan me kwijt willen. Echt hele verhalen, hele persoonlijke verhalen, wat ik het mooiste vind, want dan heb ik dus iets opengebroken. Maar als dan een recensent gevoelsmatig in de wc van een beveiligingscamera de voorstelling heeft zitten kijken en niet het gevoel heeft gekregen.
Maar in de wc van?
Nou ja, dat gevoel heb ik. Dat je als je dan zo'n recensie leest, denk je, oh ja, je hebt niet in de zaal gezeten en meegevoeld. Je hebt op het toilet naar een beveiligingscamera zitten kijken en daar een soort stem gehoord. Ja. En daar heb je recensie op geschreven. Maar nogmaals, we werken, weet je wel, ze horen wel bij het vak. Dus ja, ik ga dan wel met mijn regisseur al die recensies. Je hoort ook heel veel die het gewoon echt aan de kant kwakken en het niet eens lezen. Maar ik pluis het wel uit. Ik ga er wel, ik kijk er wel naar. En ik ben er ook mee weer aan het werk gegaan.
Ja.
En dat is hetzelfde als, weet je, op die school ben ik ook niet, heb ik ze ook niet genegeerd of gedacht, jullie zijn gek of ik weet het zelf beter. Je gaat toch weer dus dat zoeken. Je gaat toch weer ermee aan het werk en ja, dus ik doe er wel altijd iets mee, maar ik gooi niet mijn hele voorstelling om. En het is niet dat zij... Maar soms zie je in 4 recensies gewoon iets waarvan je denkt, oh ja, dat komt dus elke keer terug.
Ja.
Dus daar is iets mee. Dus moet ik dat aanpakken.
Ja.
Maar ik geef ze niet alle macht om te zeggen van, ik gooi iets weg.
Helemaal anders.
Of ik doe het anders. Nee. Nee.
Nee. Nee, maar dat is wel goed. Mooi thema inderdaad, dat telkens terugkomt van, nou ja, dat mensen misschien kritiek hebben en dat je weer verder gaat.
Bij iedereen zo in het leven. Het is ook een bedrijf opzetten, dus dan, weet je wel, dat mensen kritiek hebben op je bedrijf, ja.
Ja.
En bij mij is het kritiek op Kirsten van Tijn, want zo heet mijn bedrijf. En soms is dat heel moeilijk los te koppelen. Dat je echt denkt, oh, ze vinden me niet leuk. Maar het gaat niet om mij als privépersoon, maar ja, die cabaretier. En dat, ja, omdat er dan als kop staat Kirsten van Tijn, bla bla bla, komt dat soms heel hard aan.
Ja, en omdat je denk ik ook best wel persoonlijke voorstellingen maakt.
Ja.
Het gaat wel over jouw leven en waar jij mee zit.
Ja.
En als dat dan wordt, niet positief wordt ontvangen, is dat toch ook wel een soort persoonlijke aanval.
Ja, en het gekke is ook, want uiteindelijk is deze voorstelling best wel positief ontvangen, maar je maakt altijd je allerbeste voorstelling. Dus je maakt een 5-sterren voorstelling voor jezelf, weet je wel? Tjebam, première, nou jongens, ja, fantastisch.
Dit is het, ja.
En dan krijg je er 3 en dan denk je, ah. En nu laatst was er een cabaretier waarvan ik, die ik al gezien had, die voorstelling was in première gegaan. Ik vond een fantastische voorstelling en ik zie in de Volkskrant staan 3 sterren en ik denk, yes! Dacht ik, mijn eerste reactie, hè? Yes, wauw, ik gefeliciteerd appen. Ik lig huilend op de bank, kreeg ik terug.
Oh.
En toen dacht ik, oh ja, ik lag ook huilend op de bank met 3. Weet je wel, maar het is dan, dus het is ook zo je eigen interpretatie op jezelf. En
zeker.
Nu was ik blij dat ik dacht, jee, 3. En ik was zelf, lag ik ook huilend op de bank met 3. Ja, het is heel raar hoe het werkt.
En die sterren, is dat iets, daar zitten ze nu ook over te praten, of dat misschien afgeschaft moet worden. Wat vind jij daarvan?
Och, ik weet het niet. Ja. Ik vind sowieso het ding recensies heel lastig. Weet je, we gingen in première in de Schouwburg van Haarlem, uitverkocht 650 man. En er zitten 4 recensenten met 4 meningen. En die zijn weer totaal anders dan die 646 man.
Ja.
En dat is gewoon heel gek, weet je wel? Dat je denkt, oh ja, en die hebben de macht het in een krant te zetten. En dat is wat de rest van de wereld, of ja, de rest van Nederland leest. En je krijgt 100 andere reacties, omdat er, weet je wel, omdat je die dan, die 100 dan spreekt op die avond. Ja, dat verschilt zo erg. En daarin is ook een soort, dat is ook een soort brainwash ding, weet je wel. Dat je die avond beleeft en gespeeld hebt en je denkt, bah, weet je wel. Ik heb ook wel eens een première gehad dat ik dacht, ah, weet je wel, die liep niet. En nu, deze première was boom.
Mm-hmm.
Maar de volgende dag met die recensies was niet boom. Dus je hebt zo verschillende emoties. En dan, dan plak je daar een cijfer aan vast. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Aan de ene kant willen makers ook altijd iets op hun flyer kunnen zetten als het wel fantastisch is. Dus dan ben je die sterrenregens kwijt.
Ja.
En aan de andere kant vind ik het ook iets heel bekrompends. Want niemand leest meer die stukjes.
Mm-hmm.
Of de eerste zin of de kop. En ze zien 3 ballen of 3 sterren. En daar houdt het bij op. Dus als je die sterren wel weghaalt, dan leest men misschien het stukje.
Ja.
En komt de inhoud wat meer over. Maar dat vind ik altijd hele lastige dingen om te zeggen ja of nee.
Ja, nee, dat snap ik. En het is ook wel goed wat je zegt, dat een recensent is natuurlijk echt een, die heeft heel veel toneel gezien, echt een criticus.
Ja, die zien 4 keer in de week iets. Dus.
Maar die kijken natuurlijk heel anders dan Ans uit Meppel.
Ja,
zo.
Tuurlijk. En die laten zich ook heel anders raken. Of misschien, en daar moet het misschien ook, weet je, het wordt steeds absurdistischer, er is steeds meer mogelijk. Dus je moet ook wel zo'n voorstelling maken, wil je die 4 of 5 sterren halen. En daar ga je altijd wel voor. Maar ja, we geven ze eigenlijk nu alweer te veel macht door er al 5 minuten over te praten.
Nee, maar ik was ook nog wel even benieuwd naar, want jij zegt, ik ben meer rustig aan het opbouwen.
Ja.
Maar als ik zo kijk naar jouw carrière, je hebt toen dat cabaretfestival gewonnen. En je bent eigenlijk wel daarna gelijk doorgegaan. Je bent nu net 30 en je hebt al 3 programma's gemaakt.
Ja.
En eigenlijk elke keer gelijk weer door, toch?
Ja.
Is toch ook best heftig?
Ja, ik was heel blij dat ik dat dus kon doen. Want, wat ik zeg, dat die school, weet je wel, dat ik daar heel veel heb moeten onderzoeken en niet 100% steady was. Dus ineens kwamen die prijzen en boom, ik was er en doe het.
Ja.
Gelukkig had ik ik ben echt wel in de kleine zaaltjes, de mini zaaltjes, bijna schuren en garages begonnen. En nu ben ik zo langzaam richting de middenzaal aan het gaan. Maar het is wel heel snel gegaan, ja. Ja, ik voel nu wel zo na mijn derde een soort keerpunt. Dat ik denk, wil ik dat weer? Weet je, eigenlijk zijn mijn vorige programma's allemaal De allerlaatste voorstelling was dan eind april. En begin mei had ik mijn eerste try-outs van mijn nieuwe voorstelling. Dus ik schreef altijd tijdens de reprise. Ja.
Dat is snel, ja.
Ja, en nu heb ik ook heel bewust gekozen voor een hele korte reprise.
Mm-hmm.
Eind januari stop ik met Noble, 2020 dan. En dat het ook allemaal zo lekker beknopt op elkaar zit. Dus ik begin in oktober en eind januari is de laatste.
Mm-hmm.
En dan in de Kleine Comedie, dat is wel heel leuk.
Oh, leuk.
Ja, en dan heb ik gewoon even de tijd om echt te gaan schrijven. Dus echt 5 of 6 maanden eruit om gewoon echt te gaan voelen. Want je zit wel in een soort ritme. En dat ritme, ja, dat is 3 programma's goed geweest om door te gaan. Om, ja, waar iedereen het over heeft, na het afstuderen het zwarte gat heb ik niet gekend.
Nee, precies.
Of na de voorstelling het zwarte gat heb ik ook niet gevoeld.
Nee.
Maar ik zou wel net iets meer lantefan tijd willen om echt te voelen wat je wil maken. En net iets meer op de details in te kunnen gaan. In plaats van dat je alweer, ja, voor mijn gevoel dan half bakken staat te try-outen.
Ja.
Dat zou ik wel iets meer in de hand willen hebben. Of iets meer materiaal dan al willen hebben. Dus het volgende seizoen is mijn reprise.
Ja.
En dan, meestal was het dan tot eind april of begin mei een reprise. En dan ga je meteen weer die halve uur try-outs in.
Ja.
Maar ook al is het een half uur, het zit er vrij dicht op. Het gaat vrij snel.
Ja, zeker.
En ik heb ook het Theaterfestival Boulevard gedaan in Den Bosch.
Ja.
En dan speelde ik 11 dagen, ja, 5 keer op een dag mijn voorstelling, een half uur.
Mm-hmm.
Maar daar moet je dan al je decor hebben en je flyer. En alles moet er dan al zijn.
Ja.
Dus dan had ik dat hele concept al. En ja, dat maakte ik dan in de zomer. Dus ik had ook nooit... Vorig jaar ben ik 5 dagen naar Vlieland geweest. Dat was mijn vakantiepunt.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk jaren achter elkaar gedaan. En nu denk ik, oh nee, ik wil langere tijd weg. Of gewoon even eruit zijn uit het theater. En gewoon weer eens nadenken en voelen, wat wil ik nou maken?
Ja.
In plaats van dat geleefd worden gevoel.
Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je zo doorgaat en doorgaat. En is daar dan ook gewoon de mogelijkheid voor, de ruimte, financieel?
Ja, dat moet je dan
Nou,
dat niet. Nee. Nee, maar dat moet je dan aangeven. Dus ik heb nu gewoon aangegeven van, ik wil een hele korte reprise.
Ja.
En dat is wel lastig geweest, want ja, dan speel je tot eind januari. En dat is juist de tijd dat heel veel cabaretiers try-outen.
Mm-hmm.
Dus dan moeten ze jou ertussen fietsen met je reprise. Weet je, meestal, daarom is ook denk ik de reden dat je tot eind april, begin mei speelt. Omdat ze dan veel meer tijd hebben om je te boeken en je een veel langere lijst hebt.
Ja, ja.
Maar ik voelde gewoon echt, nee, ik moet er echt even uit. Want anders dan, het is niet goed om in een ritme te blijven in dit vak of in de kunsten. Dat je denkt, dat is niet bevorderlijk voor je inspiratie of voor de inhoud.
Nee.
Dus daarom dacht ik, moeten we even het oncomfortabeler gaan zoeken.
Ja,
dus ook financieel.
Ja, precies. Ja, ja, dat hoort er dan toch ook weer even bij.
Ja, ja, ja.
En want voor deze voorstelling die je nu speelt, heb je ook een fotografieproject gedaan, vertelde je.
Ja, omdat de voorstelling over het perfecte plaatje gaat. Hoe we allemaal pogen het perfecte plaatje te creëren en daarbij naar mijn idee massaal omvallen.
Mm-hmm.
Vooral naar buiten aan het creëren zijn en dat lekker vergelijken op social media en zo. En dat is nogal pijnlijk, vind ik. Dat wordt steeds erger. En ik speelde de voorstelling in een fotografiestudio. Dus het gaat ook de hele tijd over de buitenkant en het smile-gehalte, wat de hele tijd, wat ik veel om me heen voel.
Mm-hmm.
En daarin dacht ik, hoe ga ik mijn muziek naar buiten brengen? Want ik zei, we hebben 12 nummers. En ik wilde niet weer een cd'tje of een USB-stick, wat nu ook heel hip is, uitbrengen. Maar iets tastbaarders. En toen dacht ik aan, omdat het over dat perfecte plaatje gaat, om fotografen te vragen om beelden te maken bij mijn liedteksten. Sorry. En daarin, een vriendin van mij werkt op de fotoacademie in Amsterdam. En wij begonnen eigenlijk met mensen van academies. Tenminste, daar begon het idee. Want ik zei tegen haar van, ik wil een fotografieboek maken. En zij lachte me heel hard uit. Ze zei, ja, weet je wat dat kost? Weet je hoeveel tijd daarin gaat zitten? Maar ik zag het helemaal voor me om een liedtekst naast zo'n beeld en dan de cd achterin het boek te hebben. En toen zijn we toch iets verder gaan denken. En ik kwam ook een paar exposities tegen van mensen die net afgestudeerd waren. En dat was toch wel weer van een andere kwaliteit. En toen dacht ik, ik ga ze gewoon benaderen via Instagram en via,
oh, wat goed,
via hun websites. En waren eigenlijk heel enthousiast, heel snel. Dus ik heb 15 echt fantastische aanstormende fotografen aan mijn, ja, aan de voorstelling eigenlijk weten te binden. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal los een liedtekst gegeven. En zij hebben daar helemaal vrij werk bij gemaakt. Dus ik ben ook op sommige punten totaal uit mijn comfortzone gegaan. Want soms al wilden ze mij gebruiken als fotografieobject. Mm-hmm. Soms ook niet. En die beelden komen dan dus samen in dat boek. En ja, dat is ook iets heel bijzonders geworden voor de voorstelling. Omdat ik heb echt soms in de kreukels op de grond gelegen. En ik ben... ik heb op een viaduct in Rotterdam op mijn blote buik gelegen. Het is echt bizar. Ik ben het hele land doorgereisd om fotografen te ontmoeten en met ze te shooten eigenlijk. En daardoor zijn de liedjes ook... je zingt altijd met... Tenminste, ik zing altijd met een beeld in mijn hoofd als ik een lied zing. En nu zijn die beelden gekoppeld aan die liedjes ook in mijn hoofd. Dus zij toeren een soort van mee voor mijn gevoel.
Oh ja.
En op de première hebben we ook een expositie gedaan van tevoren. Dus mensen hadden eerst de expositie en daarna de voorstelling. Dus die liepen vervolgens de fotostudio in en daar speelde ik mijn voorstelling in. Dus ik hou er heel erg van om meerdere kunstdisciplines bij elkaar te krijgen. Zeker. En in dat boek komt dus ook straks beeld, taal en muziek samen. En dat vind ik gewoon heel tof om daarover na te denken. En vooral, wat ik zeg, met kunstenaars samen te werken.
Ja, heel vet.
Ja, die dus naar jouw lied kijken en daarover nadenken en dan met een beeld komen waar ik nooit aan had gedacht.
Ja, heel tof inderdaad, om zo die verschillende disciplines bij elkaar te brengen.
Ja, echt. En om gewoon 15, wat ik zeg, kunstenaars met hun gedachtegoed om je heen te verzamelen.
Ja.
En zoals ik was gisteren dan bij een fotograaf in Amsterdam. En Diederik Bulstra, nou, fantastische vent. En ik kwam daar om 1:00, 2:30. En ik ben om 17:45 liep ik weg.
Wauw.
Dus je bent ook uren met zo iemand in gesprek. Ja. En hij is ook aan het zoeken. En ja, je hebt het dan ook over hele bijzondere onderwerpen. Omdat ik met een tekst aankom, waar hij dan weer zijn eigen ideeën bij heeft. Dus ik heb ook 15 prachtige ontmoetingen gehad.
Wauw, super inspirerend.
Ja.
Wil je dat voor de toekomst ook weer gaan doen, denk je?
Nou, het is wel iets wat me gegrepen heeft, omdat het dus ook een heel alleenig vak is, dit vak. En ik heb natuurlijk wel een gitarist waar ik de muziek mee maak. Maar als het om inspiratie gaat, of ja, ik ben eigenlijk een verhalenverzamelaar, heb ik wel zo richting de première, ja, er zit gewoon een heel stuk tekst in over een ontmoeting met de make-up artist dan eigenlijk. Die had mij helemaal beplakt met bladgoud. En terwijl hij mijn gezicht aan het beplakken was met dat... Ja, hele dure, kwetsbare, dunne bladgoud, vertelde hij dat hij 3 jaar in de oorlog had gevochten.
Wow.
Dus die combinatie was heel gek op dat moment. En ik schoot daarvan vol. Maar ik kon ook bijna niet praten, omdat hij dus dat bladgoud op mijn lippen aan het plakken was. En hij was over de oorlog aan het vertellen. Nou, en ik dacht, dit moet in de voorstelling. Dus dat is ineens het einde van de voorstelling geworden, een maand voor de première. Dus daarin... Ja, zit ook zeker wel invloed vanuit de ontmoetingen die ik heb gehad.
Ja, wauw.
Ja, ja. Ja. Echt klinkt mooi. Heel kort door de bocht nu, maar dan moet ik dat hele verhaal vertellen. Dat is te veel, maar het is wel
daarvoor
bijzonder
mensen
wat het...
komen kijken.
Ja, eigenlijk. Ja, kijk. Nee, ja. Jij bent commerciëler dan ik.
Ja, ik doe mijn best.
Ja, heel goed.
Ja, en je zegt ook, het is natuurlijk echt een alleenig vak. Hoe ga jij daarmee om met die alleenigheid?
Nou, ik werk wel graag altijd met mensen, dus mijn regisseur is wel een heel belangrijk, een belangrijk iemand in mijn maakproces. Dus iemand, ik wil graag dat mensen me de hele tijd bevragen, dat vind ik het fijnst. Niet dat ze iets opleggen, maar gewoon vragen stellen van wat wil je hiermee, wat bedoel je? En daardoor je daardoor op een diepere laag komt. Maar ik begin wel altijd alleen, ik begin echt met sprokkelen. Dus ik heb altijd zinnen of beelden die ik zie, die ik dan opschrijf. En dan met al mijn gesprokkelde materiaal, soms zijn het zelfs alleen woorden, daar gaan we dan over hebben. Dus ik ben wel altijd, vanuit de communicatie ga ik echt schrijven. Dus vanuit dat wij gesprekken hebben, denk ik, oh ja, het kan deze kant op of deze kant op. En na dat werk van dat sprokkelen en dat praten erover, dan ga ik echt schrijven. Maar dat schrijven doe ik ook wel echt alleen. Maar dan kom ik vervolgens weer met die zinnen weer bij haar. Dus zo, ik heb wel altijd... Ik maak niet alleen, nee.
Nee. Nee. En hoe vaak zie je je regisseur dan in zo'n maakproces?
Vrij vaak, ja. In het begin, nou, om de paar weken of zo. Je gaat wel weer naar huis om dan vervolgens weer verder te malen en het even weg te leggen. En Maar ik heb wel echt een regisseur nodig. En ik heb nu ook ik ben alweer bezig in mijn hoofd met mijn nieuwe voorstelling. Dat ik ook wel echt met een dramaturg wil werken. Weet je wel, ik ben wel...
Dus regisseur en dramaturg.
Ja, zoiets. Weet je wel, mijn regisseur is fantastisch. Maar toch dat je wat meer verschillende blikken erop hebt.
Ja.
En het is ook... Weet je wel, je moet soms echt helemaal in je eigen bubbel om helemaal te voelen en heel specifiek op te schrijven wat jij wil maken, zodat het nog herkenbaarder wordt en heel erg van jou wordt. Maar ik merk dat ik dat dan bijvoorbeeld nu deze voorstelling misschien net iets te lang heb gedaan, dat ik net iets sneller verschillende belichtingen ervan had willen hebben of verschillende ideeën of meningen, weet je wel. Dus ja, je moet ook niet te lang, ik zeg altijd, weet je wel, dat je een proefwerkje deed vroeger, dat je je hand zo voor je proefwerkje hield. Je moet ook op een gegeven moment naar buiten. Weet je wel? Dus, en dat er meerdere... Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook een heel kwetsbaar moment als je het dan naar buiten gaat brengen.
Ja.
Maar dat je het dus niet alleen door één blik laat bekijken, maar even door meerdere...
Ja, uiteindelijk wel, ja. En dan weer... Daar moet je weer zo vertrouwen op jouw eigen filter, dat alles wat iedereen zegt door die filter gaat. En het ene schrijf je wel op en het ander gaat één oor in, ander oor uit. Omdat je anders ook een soort van gek wordt, maar... Ik heb het gevoel dat ik na die nu drie voorstellingen wel weet met wie ik wil werken en wie ik vertrouw. En daarin ook niet, weet je wel, in mijn eerste voorstelling kon ik ook wel en het aan die, en het aan die, en het aan die. En dan raak je de draad kwijt.
Ja, als je te veel meningen van anderen krijgt.
Ja, ja. Ja, dus daarin moet je ook heel secuur zijn met wie laat je naar je teksten kijken en welke meningen wil je horen.
Ja.
En dat is hetzelfde met try-outs van het publiek, weet je wel, na afloop. Mensen... hebben altijd na try-out het gevoel van... nou, kan ik zeggen wat ik ervan vond, hoor. Ja. Nou, ik vond dit en dit en dit. Weet je wel, dat is dan ook... dan moet je dan gewoon met een hele grote glimlach... en met heel veel liefde van... oh, wat lief dat je voor me meedenkt. En maar daar, ja, dan ga je niet alles opschrijven en denken van... want dan word je helemaal, helemaal gek.
Gek, ja. Ja, want jij maakt dus ook video's van... ja. Ja, misschien kan je het beter zelf uitleggen. Vertel.
Nou, ik miste zelf heel erg het man bij het hond gehalte op tv... En ik zat er gewoon heel erg over na te denken van de echte verhalen. Die vind ik het mooist. Maar elke avond na mijn voorstelling heb ik de echte verhalen krijg ik over me heen. Ik hou wel van flinke onderwerpen aansnijden in mijn voorstelling. Het gaat nu onder andere over scheiden en huiselijk geweld. Nou, top onderwerpen. En heel veel mensen die komen dan na de voorstelling even hun zegje doen. Of tenminste hun eigen verhaal. Even lekker projecteren. Wat ik heel fijn vind, hè? Laat het niet, nu klinkt projecteren heel slecht, maar die komen, ja, die willen hun verhaal kwijt. En ja, dat is met heel veel passie en soms staan ze heel lang voor mijn neus gewoon te praten. En ik was eigenlijk vlak na de première ben ik daarmee begonnen. Toen was ik in Naaldwijk en de theaterdirecteur daar, die maakt nogal wat mee. Die zit ook in de jury van die VCD Cabaretprijs en zo. En die stond echt met zijn bek open van... hè, wat vertellen mensen jou in godsnaam allemaal? En het ging maar door. En soms sta ik een uur, anderhalf uur na de voorstelling... verhalen op te vangen. En ik dacht, daar moet ik iets mee. Dat moet ik weer kwijt of zo.
Ja.
Want soms zijn het hele heftige verhalen... wat je lospeurt of zo. En ik dacht, dat ga ik gewoon... ik ga vloggen. Ik had nooit gedacht dat ik dat ging doen. Het is ook gewoon one take. Ik knip er niet in. Ik maak het niet met een intro of weet ik veel wat. Maar ik dacht, ik vind het gewoon heel fijn om... Ja, nou ja, ik heb soms echt verhalen. Ik heb bijvoorbeeld een stuk in de voorstelling over mijn generatie. Dit klinkt heel kort door de bocht weer hoor. Maar mijn generatie kan niet klaarkomen. We zitten alleen maar in ons kop. We razen maar door. Dus als je alleen maar in je kop zit, dan kom je niet naar beneden. Weet je wel, op die manier. Komt er een vrouw naar de voorstelling toe, die vraagt gewoon waar allemaal mensen bij staan. Is dat echt van het klaarkomen? Dus dat checken ze altijd of het echt of niet echt is. Ik weer mijn generatie bij. Ja, mijn generatie heeft er wel, ja, kort wel veel om me heen. Ja, daar hebben we wel moeite mee. Zeggen ze, nou, ik heb een tantra-site. En vervolgens ging ze gewoon heel lang over tantra hebben. En over waar allemaal mensen omheen stonden. Ja, te knikken. Ah ja, ja. Maar omdat je zo met elkaar in zo'n verhaal zit, is alles ineens normaal en wordt alles besproken. Maar... ja, zeg dit maar op een verjaardag of weet ik van ja, het is gewoon heel En ik vind het gewoon heel leuk om daarna mijn statiefje neer te zetten met mijn mobiel erop en dat even lekker te gaan vertellen. En ik merk dat er heel veel op gereageerd wordt, dat mensen het leuk vinden om die verhalen te horen.
Ja, zeker. Ja, jij hebt jezelf misschien natuurlijk even helemaal gegeven, dus dan denken mensen, ik wil misschien iets teruggeven.
Ja. Ja, en soms, ja, nou, of ik denk dat het meestal echt iets kwijt willen is, weet je wel. Dan gaat het op een gegeven moment dus over huiselijk geweld. En dat ik dan echt zo'n moeder en een dochter naast me heb staan die zegt, ja, mijn ex-man heeft mij en mijn dochter ook helemaal in elkaar gerost. En dan sta je wel even van, oef, maar dat daar een opening is om dat te zeggen. Terwijl ik in de voorstelling zeg, er ligt zoveel taboe op daarover naar buiten komen. En dat je dat dan even lospeurt en dat ik hoop dat zij weggaan en dan moeder, dochter daar nog even over hebben. Ja, waarvoor ik denk dat ik theater maak ook.
Ja.
Ja, dus dat, ja.
Ja, dat wou ik net vragen, is dat waar je het voor doet? Maar dat...
Ja, ook om erover te kunnen lachen. Ik bedoel, ik heb heel... Ja, dus het gaat wel daarover, maar... Over scheiden of huiselijk geweld, maar we lachen er heel hard om, weet je wel. Daar zit wel die ontlading.
Mm-hmm.
Maar ja, ik heb het ook over de hele tijd, trek dat persje tapijt op, laat het niet rotten, praat. Of kijk naar jezelf, zoek hulp, blijf niet wijzen, zeg niet ik ben een slachtoffer, ga voor jezelf staan. Dus mensen komen ook een soort van, weet je wel, zo uit die voorstelling van, nou lekker hoor. Iemand zei, een oudere man, die kwam laatst naar me toe, die zei, jij bent goedkoper dan een psycholoog. Dacht ik, mooi. Ja. Want dan hebben we er en om gelachen en om gehuild.
Ja.
En weet je wel, dat vind ik fijn. En dat is denk ik ook wat ik zei, die brug tussen toneel en cabaret die ik blijf zoeken. Dat is wel mijn doel.
En hoe lang speel je deze voorstelling nog?
Tot half mei speel ik hem nog.
Mm-hmm.
En daarna gaan we dus nog tot eind januari. En dan sluiten we dus af in de Kleine Comedie in Amsterdam. Wat voor mij wel het walhalla van de cabarettempel is eigenlijk. Ja.
En dan daarna begin je met je paar maanden even echt deep dive.
Schrijven. Nadenken, schrijven. Wat wil ik nou? Mm-hmm. Ja, 3 voelt voor mij altijd als een keerpunt. Derde programma, weet je wel, nu moet er weer iets anders of... Ja, toch wil je jezelf altijd opnieuw uitvinden na een voorstelling. Maar 3 voelt voor mij wel echt dat ik denk, oké, wat wil ik nou echt maken? Wat wil ik nou echt zeggen? En daar heb ik dan nu iets meer tijd voor.
Ja.
Ja.
En moet je dan ook, want dat vind ik ook altijd zo wonderlijk, dat je al ongeveer een jaar van tevoren een beeld en een titel en dat soort dingen moet hebben.
Ja.
Moet je dat dan nu ook alweer klaar hebben liggen?
Nou ja, ik zit dus echt even in een fase nu, deze maanden, van wil ik dat? Wil ik het weer klaar hebben liggen? Of durf ik er echt even uit te stappen en het dan maar iets later te hebben? Of een foto in te sturen, van een scènefoto van nu?
Mm-hmm.
Ik wil eigenlijk nog niet te veel vastleggen. Dus ja, dat is wel een beetje gek. En daar kan een impresariaat dan ook wel echt achteraan zitten. Maar ik dacht, desnoods ga ik er nog iets langer uit. Ja, ik wil niet helemaal eruit... Maar ik wil gewoon echt weer even voelen, wat wil ik maken? En ik wil even van die sneltrein af. Want dat heb ik eigenlijk 5 jaar vanaf mijn afstuderen gedaan. En dan weet ik ook niet weer zo'nzelfde soort voorstelling gaan maken, maar dat ik net te weinig tijd heb of net te weinig kan invoelen. En ja, dat is heel eng, maar ik wil dat wel doen. Ik wil niet te veel. Ik ben ook iemand die vanuit de vorm maakt, dus ik zie heel snel beelden. Maar je kan je ook heel snel vastpinnen op een beeld. Dat het is en dat de titel is en dat je kapstuk is. Punt. Maar ik wil toch iets meer proberen om nu eens te beginnen vanuit de inhoud. En net even anders te gaan maken. Dus daarom, ik ben ook wel met verschillende mensen aan het praten. Van hoe kan ik dat nou gaan bewerkstelligen? Weet je wel, er moet wel voor mijn gevoel iets gebeuren.
Ja, weer even een verandering.
Ja.
Spannend.
Ja, heel spannend. Ook heel spannend om dat hier te zeggen.
Ja? Is het voor het eerst dat je het
dan
zegt?
Nou ja, nee, niet. Maar iets wat dan vast ligt, wat ik het zeg. Weet je wel? Dat je denkt, maar dat voel ik. Ik moet dat gewoon doen. Ik moet daarachter gaan staan. Ja. In plaats van op dezelfde manier, maar om in het snelle door te willen. Mm-hmm. Dat zeg ik ook de hele tijd. Alles is maar korte termijn deze tijd. Ja. Snel. En het moet er wel... ineens zijn. Of het moet wel... Ja, dan... En dan kan ik weer een 4e voorstelling maken. Weet je wel? Dus ik moet gewoon even anders... Ik wil even eruit breken. Ja.
Mooi.
Ja.
Is er nog iets wat ik had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Heb je nog een advies voor mensen? die nu afgestudeerd zijn en denken...
Nou ja, wat ik zeg, door tegenwerking ben ik gekomen waar ik wil zijn. Dus laat je niet van je pad afleiden en ga langzaam die ladder op om hem in evenwicht te houden. In plaats van dat je wil dat het omhoog schiet, want meestal klap je net zo hard weer op je bek. Maar sommigen kunnen het wel, laat ik daar wel, sommigen kunnen het wel. En ja, blijf continu, ja, het klinkt allemaal heel pathetisch wat dat dan is. Maar het is wel echt die eigen koers en geloof dat wat jij maakt, dat er, weet je, er zijn zoveel mensen in Nederland dat je niet moet bedenken wat je wil maken, maar voel wat je wil maken. En dat meestal, dat klopt en dat goed is. En dat 100 mensen tegen je kunnen roepen, nee, maar dat je dan toch ergens voelt van, weet je wel, het haakt altijd ergens aan. En ja, dus het klinkt heel truttig, maar toch, ja... Stom blijf dat, bij, hè? Je eigen koers. Ja, het is gewoon, maar ja, het is wel het dat wel. Je wat je voelt, weet je. Je hebt de hele tijd, mensen kunnen je veel vaker van je padje aftrappen dan erop trappen. Dat gebeurt gewoon veel minder snel, weet je. Ik heb dan op een gegeven moment, had ik echt het gevoel dat ik vleugels onder me had. Dat je die wind zo van, dat je denkt, oké, en dan zijn er honderden die je weer naar beneden proberen te trekken. Op wat voor manier dan ook. En probeer dan maar omhoog te komen, weet je wel. Dus ja, dat beeld van dat omhoog komen en die ladder en dan niet te snel en het in evenwicht houden. Ik denk dat is iets is wat ik vanaf mijn afstuderen heb gedaan en wat me tot nu toe ver brengt in kleine stapjes.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Waar kunnen we jou vinden, zoeken?
Nou ja, sowieso, mijn speellijst staat op mijn website, kirstenvantijn.nl. En die leuke vlogjes, die gooi ik dus op mijn Facebookpagina. De like pagina, Kirsten van Tijn. En ja, Instagram, ja, alles. Ja hoor, ik gooi het er allemaal op. Dus ja, gezellig. Volg me vooral.
Ja. Top, dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was het gesprek met Kirsten van Tijn. Ik vond het zelf een heel gezellig en leuk gesprek. Ik denk dat die realisatie van dat tegenwerking je zoveel sterker kunt maken een beetje het thema is van dit gesprek. Heel erg tof en knap hoe ze juist kritiek heeft om weten te zetten tot hard werken en beter worden. In mijn ervaring, en ik denk dat dit in heel veel kunstopleidingen wel zo is dat er altijd mensen zijn in een klas die er bovenuit steken en mensen die misschien juist altijd wat meer kritiek krijgen. In zo'n schoolsysteem kan het voelen alsof wat docenten zeggen 100% waar is. Maar ik zie ook dat het echt niets hoeft te betekenen voor wat voor een succesvolle carrière je daarna kunt hebben. Dus blijf werken, blijf geloven en dan kom je er wel. Kirstens voorstelling Nobel is nog maar een paar keer te zien door het hele land. Dus ben je benieuwd geworden, ga het even checken. Heel erg bedankt Kirsten van Tijn en Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.